Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HNW Nieuws.
Beste luisteraars, welkom bij de nieuwste nieuwsitems van juni 2023. Ik ben hier samen met Femke Veldman, huisarts. Welkom Femke.
Hallo Marco.
En ik ben Marco Rukkerink, ook huisarts. We hebben vandaag weer een paar mooie nieuwsitems in de aanbieding. En we hadden verder nog wat andere informatie om te vertellen, Femke.
Ja, want voordat we naar die 6 nieuwsitems gaan, nog even ter herinnering. De podcasts van HNW zijn naar een nieuw kanaal gegaan met de naam HNW Podcast. En het huidige kanaal is voor onze eigen huisartsenpodcast. Dus die blijft ook gewoon bestaan. Dus abonneer je ook op HNW Podcast. En onze eigen podcast van Huisarts Podcast kan je hier gewoon blijven luisteren op dit kanaal. Daarvoor hoef je dus niks te doen.
Ja.
Nou, dan kunnen we nu naar de nieuwsitems.
Welke nieuwsitems hebben we vandaag, Femke?
Ja, in het kader van het themanummer Huisje, Boompje, Beestje zijn de nieuwsitems gaan er ook allemaal over. Dan beginnen we met een huisdier houdt je mentaal gezond. Dat vonden mijn kinderen een heel fijn nieuwsitem. Ten tweede, meer longontstekingen rondom veehouderijen. Ten derde, sterke toename van scabies in de afgelopen decennium. Ten vierde, gezondheidsklachten in het Gronings aardbevingsgebied. En ten vijfde, lockdowns leiden niet tot meer huiselijk geweld. En ten zesde, geen directe link tussen CO2-voetafdruk en patiëntenzorg. Nou, nou, daar komt dus het thema mooi in terug. En dan kunnen we starten met nieuws item 1.
Ja, want het blijkt dus dat een huisdier, dat houdt je dus mentaal gezond. Kinderen die opgroeien met een hond als huisdier ontwikkelen later minder vaak een psychotische stoornis. Hoe vaker kinderen dat dier knuffelen en dat dier opzoeken, dat blijkt dan ook nog weer uit te maken. En dat is dan ook weer gecorreleerd met hoe lager het risico op het ontwikkelen van een angststoornis of andere psychotische stoornissen tijdens de adolescentie. Wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben in een cohortonderzoek hebben ze 571 kinderen vervolgd. De moment van meten van de baseline, heb je een huisdier of niet, die was op 6,6 jaar. En daarna hebben ze volop gegevens verzameld van 8 jaar later. En daarbij is ook nog gekeken in het elektronisch medisch dossier naar psychotische stoornissen. En bij 42% is er ook nog een interview afgenomen. En daarbij werd gevraagd aan de ouders hoeveel zo'n kind dan met het huisdier doorbracht. En de mate waarin het kind aan het dier was gehecht. Nou, wat blijkt? De meeste kinderen hebben een huisdier, 57,8%. En tijdens die follow-up bleek dat 191 deelnemers, dat vond ik vrij veel, dat is 33,5%, van die totale groep, die hadden een psychotische stoornis te hebben ontwikkeld. En wat ze met een psychotische stoornis bedoelen is dan of een angststoornis, er waren 99, 61 met ADHD, 21 met depressie en 10 met een combinatie daarvan. Maar wat bleek, dat de deelnemers die waren opgegroeid met een hond, die bleek toch minder vaak een psychotische stoornis te hebben met een hazard ratio van 0,74. De betrouwbaarheidsinvallen lagen allebei net onder de 1. Dat verband was met name werd niet gezien voor de diagnose van angststoornissen en evenmin voor wat ernstige psychiatrische diagnoses, waarvoor dan weer medicatie moest worden voorgeschreven. Maar toch een effect. Verder bleek dat de hoeveelheid tijd die was doorgebracht met het geliefde dier, en daarvoor waren zowel honden als katten voor uitgenodigd, bleek negatief te zijn geassocieerd met de ontwikkeling van zowel een angststoornis als van andere psychische aandoeningen. Hoe meer je aandacht aan een dier besteedde, hoe minder kans je erop had. Met een hazard ratio van 0,57. Dus eigenlijk ja. De auteurs concludeerden dat opgroeien met een hond of kat waaraan je bent gehecht een beschermend effect heeft op de ontwikkeling van psychische stoornissen tijdens de adolescentie. Want die mensen waren dus 8 jaar later boven 6, dus die waren 14, 15 ongeveer. Nou, je kunt dan weer niet zeggen dat het een kausaal verband is. Want er zijn natuurlijk andere redenen waarom huishoudens met dieren stabieler, beschermender zijn voor het ontwikkelen van psychische stoornissen dan huishoudens zonder katten of honden. Maar het is wel een. Het is eigenlijk wel. Het ondersteunt dan wel een beetje common sense, lang een bestaande algemene opvatting dat interactie met de huisdieren een beschermende en gunstig effect heeft op de ontwikkeling. En ik kan hier persoonlijk over meepraten, want we hadden nooit huisdieren en tot 2 jaar geleden hadden we, sindsdien hebben we een kat. En dat geeft heel veel rust in ons huis. Omgekeerd gebeurde het verder, want die kat is een maand geleden doodgereden. Ja, toen was er ook heel veel stress in ons huis. Dus het doet zeker iets met de psyche bij de familie Krukken, denk ik. Hoe is het met jullie huisdieren, Femke?
Ja, bij ons is het echt heel slecht gesteld. Tot teleurstelling van de kinderen.
Ja.
Dus ik hoor jou zeggen dat er zijn meerdere factoren die ervoor zorgen dat kinderen minder psychische klachten krijgen in de adolescentie als er een huisdier wel of niet is. Dat bijvoorbeeld een gezin misschien stabieler is als er een huisdier is.
Ja.
We hebben dus geen huisdier. ik weet niet wat dat over ons gezin zegt. De kinderen willen het wel heel graag. En ik kan me heel goed voorstellen dat het goed werkt voor kinderen. Een soort van koestering, een soort van rust. Ik vraag me hierbij af, kat of hond is dan hierin onderzocht. Ja, gewoon een klein hamstertje, zou dat misschien al voldoende zijn? Of,
Nee, ze zijn niet onderzocht, de hamsters. Ik heb dan meer zorg over de psychische stoornis van die hamsters. Als je elke keer in zo'n hokje zit en alleen de eerste 2 weken aandacht krijgt.
Ja, dat is waar, ja.
Wat nog wel opviel bij die studie is dat ik wel vond dat het heel veel deelnemers waren. Dus 33,5. Daar hadden we in het voorgesprek een beetje over. Het is wel een Amerikaanse studie. Dus misschien dat daar en daar zijn wel getallen dat 1 op de 3 adolescenten ook met een psychische stoornis rondloopt. Ik vond het wat verder staan bij de getallen die ik in de huisartsenpraktijk tegenkom hier in Nederland. Dus ik denk dat er wel wat misschien wat makkelijker gedifferentieerd zit, wat andere problematiek. Maar het is wel, ik denk dat je die hooggetallen wel een beetje toe moet schrijven, ook aan een ander land met iets andere ideeën erover.
Ja.
Zullen we naar het tweede nieuwsitem?
Ja, naar wat kleinere beestjes.
Hebben we nog kleinere beestjes?
Ja, nog kleinere beestjes. niet in een kooitje. Meer longontsteking rondom veehouderijen. Longontsteking en veehouderijen, hoe verhoudt zich dit nou? Er is het onderzoeksprogramma Veehouderijen en Gezondheid van omwonenden, ook wel VGO, die onderzoekt al sinds 2009 of het aantal longontstekingen in gebieden met veel veehouderijen hoger is dan in het vergelijkbare gebieden met weinig veehouderijen elders in Nederland. Bij het onderzoek over de periode van 2017 tot 2019 werd gebruik gemaakt van geanonimiseerde gegevens van 27 huisartspraktijken uit het veedichte VGO-onderzoeksgebied in Noord-Brabant en Limburg. En dit betrof ongeveer 110.000 patiënten. Het veearme controlegebied dat bestond uit 19 huisartspraktijken en dat was elders in het land met ongeveer 55.000 patiënten. Nou, in de periode van 2017 tot 2019 zagen de onderzoekers een 37% hogere kans op een longontsteking in gebieden met veel veehouderijen. Nou, dat was een odds ratio dus van 1,37 met een goed betrouwbaarheidsinterval. En als je terugkijkt in het rapport van 2010 tot nu, dan lopen die percentage hogere kans op een longontsteking, dat verschilt natuurlijk per jaar, dat loopt uiteen van 32% tot wel 60% in sommige jaren. Dus ja, het is een hogere kans. Het valt me mee hoe hoger die kans is. En dan is in het onderzoek ook te zien, dan is er verschil gemaakt tussen kinderen en volwassenen en ouderen. De longontstekingen bij volwassenen en ouderen, dat is ongeveer hetzelfde. De verhoging van de kans. Maar bij kinderen is het 80% zoveel kans op een longontsteking. In veehoudende gebieden.
Zo.
Ja, dat is dan wel weer fors hoger. En het onderzoek toont aan dat de longontstekingen daar in alle maanden van het jaar vaker voorkomen. Dus ze hebben ook echt uitgesplitst per maand. Dus niet alleen tijdens bijvoorbeeld het griep- of het lammerseizoen. Nou, de kans op een longontsteking is het grootst voor mensen die in een straal van 500 meter rond een geitenhouderij wonen. En ook voor omwonenden van pluimveehouderijen. Dit onderzoek levert verder geen informatie op over de specifieke oorzaak van de verschillen en associaties. Dus we weten niet over welke verwekkers het gaat. Maar waarschijnlijk speelt de Coxiella burnetti, de verwekker van de Q-koorts, hier wel een rol. En ook het influenzavirus. Maar dat verklaart niet helemaal het hoge risico buiten het griep- en lammerseizoen om. Ja, weten dus of een patiënt in de buurt woont van een veehouderij, kan je de huisarts wel helpen bij de diagnostiek en de behandeling van acute luchtwegklachten. Ik heb onze praktijkhouders gebeld of gevraagd van, hoe weet jij hier waar de veehouderij zit, de geitenhouderij? Ja, en ja, dat hebben we wel. We hebben een geitenhouderij in de buurt. En ja, ik heb daar eigenlijk nooit zo goed op gelet wie waar vandaan komt, welk risico's dan hebben. En dacht ik ook, ja, wat zou ik dan anders doen, hè, als je dan dat weet, dat ze daar dichtbij wonen, in een bepaalde stukje van het dorp. Want ja, Q-koorts, dat behandel je met doxycycline. En als ik een pneumonie heb, een gewone normale pneumonie, dan start ik altijd met amoxicilline. En dat komt ook eigenlijk helemaal niet voor in de NAG-standaard amoxicilline bij Q-koorts. En ook niet op de SWAP-richtlijn. Dus dacht ik wel, ja, als je mensen hebt met een pneumonie rond die gebieden, zou je dan eerder op doxycycline overstappen?
Ik zou me eigenlijk voor de dagelijks praktijk zou ik er niet zo, zou ik niet geen vinkje zetten achter mijn geitenhouder als je in dat gebied woont of zo. Daarvoor zou het te laag zijn. En ik weet ook nog niet zo goed dat deze informatie me nou anders moet, hoe ik mijn huisartsendag anders moet inrichten om nu ik deze informatie heb.
Ja. Ja, ik denk dat ik wat sneller toch even vraag van waar, hoe ver zit je van de geitenhouderij af? Het heeft me wel handen en voeten nu gegeven. Nou ja, hè, in een straal van 500 meter van een geitenhouderij heb je wel meer kans op een pneumonie. Ja. Zullen we naar een beetje een middelmatige beestjes? Dus een beetje tussen de huisdieren en de Coxiella burnetti in.
Ja.
Nieuws item nummer 3.
Een sterke toename van scabies in de afgelopen decennium. De gemeentelijke gezondheidsdiensten en huisartsen in Nederland die melden de afgelopen jaren een flinke toename van het aantal scabiesbesmettingen. Geschat wordt er wekelijks zo'n 6000 patiënten hun huisarts bezoeken met scabiesklachten. We gaan er ook wel uit dat ze dat dan ook hebben. De vroege diagnose en gepaste behandeling, inclusief behandeling van nauwe contacten van mensen met scabies, altijd een uitdaging, is nodig om de groeiende aantal te beperken. Dat blijkt uit recent onderzoek. En daar hebben ze het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, het NIVEL, en de Stichting Farmaceutische Kerngetallen, SFK, hebben tussen 2011 en 2021 gekeken. Daar heb je wat onderrapportage, want scabies is niet meldingsplichtig. En daarom denken ze ook van, waarschijnlijk is het topje van de ijsberg is het eigenlijk een groter probleem dan wij in de cijfers kunnen terugvinden. In die tijd van 2011 tot 2020 is de incidentie van scabies meer dan verdrievoudigd. Van 0,6 per 1000 in 2011 naar 2,6 in 2020. En het treft vooral adolescenten en jongvolwassenen tussen de 20 en 24. En sinds 2013 zien ze al een duidelijke stijging. En dat werd ook duidelijk in het voorschrijven van middelen tegen scabies. Permetrin is het belangrijkste. Was in 70% van de gevallen wordt dat voorgeschreven. En dan hebben we nog de coronajaren. Maar ze zien eigenlijk de lockdown en sociale maatregelen die tijdens de coronapandemie gelden. Die lijken hierbij geen effect te hebben gehad. En misschien een van de weinige beestjes die dus niet last heeft gehad van de corona, want alle andere ziektes die werden ook een stuk minder door de anderhalve meter afstand, anderhalve meter regel.
Ja.
Dus concluderend is een flinke toename van scabies geweest. Daarbij hebben de huisartsen natuurlijk een belangrijke taak in zowel de diagnose als in de behandeling. Dus houd het in de gaten, alsof je dat nog niet wist, want ik denk dat het wel. Ik zie het bij mij ook steeds meer in de praktijk. Terwijl eerder was het echt een hele zeldzame diagnose. En dan denk ik, oh ja, dat moet ik niet vergeten. Maar nu is het wel regelmatig dat het voorkomt.
Ja.
Ik had wel, alleen dan is het wel altijd die behandeling. Dat is natuurlijk gewoon een drama. Dan moet het hele gezin moet dan half mee als je het over nauwe contacten hebt. En alles moet gewassen worden en ingesmeerd. En dan een week later nog een keer. En dan is het ook vaak nog niet over. Ik weet niet, hoe is jouw ervaring daarmee?
Ja. Bij ons is ook een gezin wat denk ik echt wel heel rigoureus hiermee omgaat om het allemaal goed te elimineren. Dat heeft ook echt meerdere behandelingen moeten hebben tot ivermectine in combinatie met permetrine aan toe. Ja, en, ja, de dermatoloog die zei toen al snel, ja, het is, je moet echt goed die regels allemaal opvolgen. En dat staat ook echt allemaal heel goed beschreven op nou ja, thuisarts, op verschillende websites. En dat je dus echt met een tandenborstel onder je nagels het er ook in moet krijgen, zeg maar.
Ja.
Maar ja, zij waren zo goed, zij waren zo rigoureus bezig, dat ze hadden ze ook allemaal gedaan. En toch bleef het weer, kwam het weer.
Ja, ik heb wel eens een dermatoloog gebeld en ik zeg maar, dan heb je permetrine en dan ga je hier naar de ivermectine. En dan zijn wij wel een beetje klaar als huisartsen. Maar het blijkt dat die dermatoloog, ik zeg, wat doen jullie dan? Hebben jullie dan nog een ander middel? Nou, die dermatoloog die ik dus sprak, die zei, nee, eigenlijk niet. Ik zeg, maar dan moet je toch wel soms wel eens vaker behandelen. Ja, dat klopt. En zei hij, ons record is 13. Dus er was iemand, dus 13 keer de hele shebang had hij gehad. Dus ja, hij zei, ja, soms is het ook gewoon een kwestie van volhouden. Jongens. Maar misschien heb jij een andere dermatoloog en misschien onder de nageltjes borstelen was dat een betere oplossing geweest dan 13 keer man.
En de bilnaad, dat is ook heel belangrijk. En tussen je vingers, dat herhaalde die dermatoloog een aantal keer. Die stappen die worden vaak vergeten.
Ja.
Of het wordt niet gedaan.
Volgorde is ook gelijk ook belangrijk.
Nou ja, niet per se voor de scrabius, meer voor jezelf, denk ik. ik had net een FTO gehad en toen ging het over schurft en over de jeuk nadien. Dus je kan nog 6 weken jeuk hebben. En toen kwam er dus een meisje bij me en die had nog steeds jeuk na de schurftbehandeling.
En toen dacht jij,
dat kan dus nog.
Wat dacht jij, sorry?
Nee, dat dacht ik niet. Denk jij dat meestal?
Wel na een nascholing. Iemand komt dan met iets wat ik net op die nascholing heb gehad. Dan denk ik altijd,
Nou, ik dacht inderdaad dat van nou ja, dat kan, dat je kan jeuk kan hebben, maar ik twijfelde toch een beetje. Ik dacht, ja, met de dermatoscoop gekeken en ik zag nog een duidelijk delta sign. En toen had ik de dermatoloog gebeld van ja, wat moet ik, is dit nou jeuk na de behandeling? Is er nog schurft? Want ik zie een delta sign. En zei, zie je een delta sign? Dan heeft hij schurft. Oh, dus dat was eigenlijk een vrij helder antwoord. En toen moest ze dus weer de hele
serie waar je op gehoopt had.
Dat was niet hetgene waar ik op gehoopt had. Ik hoopte van, nou ja, dat nee hoor, dat is gewoon jeuk. Ik dooie mijten, zeg maar. Dooie schurft, die je dan nog ziet.
Ja, dat zou ik eigenlijk ook zeggen. Zullen we naar het volgende item?
Zullen we dat doen? Gezondheidsklachten in het Gronings aardbevingsgebied. Ja, het is wel logisch, hè? Je niet veilig voelen in je eigen buurt of huis kan grote invloed hebben op hoe lekker je vel zit, op je welbevinden. En nou is er een lifeline-onderzoek in Noord-Nederland. Dat onderzoekt verschillende dingen. Maar hierin onderzocht het de relatie tussen de aardbevingsschade en stressgerelateerde gezondheidsklachten onder de Groningse bevolking. Aan de hand van het onderzoek is een wetenschappelijk rapport geschreven van het Gronings Perspectief. En dat beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de gezondheid, de ervaren veiligheid en het toekomstperspectief onder de Groningse bevolking. Nou, de onderzoekers die maakten gebruik van de longitudinale gezondheidsdata van wel 2905 Lifeline deelnemers uit Noord-Nederland. Waardoor zij gezondheidsgegevens in 2016 konden vergelijken met gegevens van voor de bevingen, zo rond 2012. Dus eigenlijk nog wel best wel recent. Aanvullend zetten zij met een steekproef ook nog vier keer een vragenlijst uit onder bewoners van de provincie Groningen tussen 2016 en 2017. Uit het Lifeline onderzoek blijkt met een schaal van 0 tot 100 dat vooral de bewoners met meervoudige schade problemen ondervinden in hun dagelijks functioneren op het werk en tijdens andere activiteiten. Ook wel logisch, hè, dat je dus enkelvoudige schade, nou dan valt het nog mee, maar echt meervoudige schade, dan ondervind je natuurlijk steeds meer problemen en dan werd het ook echt significant verschil ten opzichte van de mensen met geen schade. Mm-hmm. Bij de mensen met meervoudige schade was er een significante afname van psychische gezondheid op een subschaal van 78,9 versus 80,4. Nou, dat was significant. En verder was er ook bij de groep met meervoudige schade, die was vergeleken met de mensen zonder schade. Die hadden een toename van het aantal gezondheidsklachten en gemiddeld minder functioneren op fysiek en sociaal gebied. Wat verder nog in dat rapport staat, wat ik wel interessant vond, dat is dan een soort van positief nieuws. Dat uit het onderzoek wel blijkt dat hoe meer schade je hebt, ook de weerbaarheid toeneemt. Dus mensen worden juist wel meer weerbaar, ja, als er meer schade is.
Dat is vulnerable but invincible. Dus de mensen die wat overkomt, dan dat ze toch weerbaar worden.
Ja, wat niet breekt maakt sterker, maar me niet breken is misschien hier niet helemaal van toepassing.
Ja.
Niet scheuren.
En ze zijn ook nog eens een keer gedegradeerd. Dus het zit allemaal niet mee daar in Groningen.
Oh ja, ja, dat is wel... Maar ja, misschien maakt dat ze weer weerbaarder.
Ja, en je weet wie er gepromoveerd is, hè?
Wie is er gepromoveerd?
Heracles.
Heracles, waar komt Heracles vandaan?
Almelo. Weet je wie de huisarts is van Heracles Almelo?
Ben jij dat?
Ja.
Hebben ze veel Scabius bij Heracles?
Scabius?
Hey, even van Heracles terug naar dit rapport.
Ja, heel goed.
Want dit rapport maakt dus eigenlijk wel duidelijk dat het belangrijk is, de sociale context. Hoe iemand woont, is dat veilig? Hoe is de buurt? Nou ja, genoeg dingen om te kunnen uitvragen bij iemands gezondheidsklacht. Ja, we kunnen het niet oplossen, maar ja, wel bespreekbaar maken en kijken naar, naar dus de weerbaarheid en de coping.
Ja, dus proberen. De patiënt is meer dan de klacht waarmee die binnenkomt, toch?
Dus ja, zo is het.
Ja. Zeker in Groningen.
Nou, dan gaan we naar nieuws item 5. Lockdowns leiden niet tot meer huiselijk geweld.
Ja, dit is een analyse van veilig thuismeldingen. Die laat geen toename zien van de frequentie en aard van het huiselijk geweld tijdens de Nederlandse COVID-19 restricties. Wel werden er relatief meer casen gemeld door naasten en niet-professionele melders. Dus ten opzichte van professionele melders, zoals wij. Dat is eigenlijk in tegenspraak met een eerdere studie uit februari 2021, ook in huisarts en wetenschap, waarin een 2,5 keer verhoogd risico werd gezien op huiselijk geweld. Wat ze nu hebben gedaan, en dat vond ik zelf een bijzonder getal, meer dan 190.000 unieke veilig thuiscasussen hebben ze nagekeken, die in relatie tot de Nederlandse COVID-19 restricties en in 4 verschillende perioden hebben ze dat vergeleken. Uitgesmet over die 4 perioden. Ze gebruikten de periode voor de pandemie, dus januari 2019 tot medio maart 2020, toen het echt een beetje begon. Vervolgens vergeleken ze deze met de eerste 80 dagen van de eerste lockdown, van medio maart tot mei 2020, de periode van minder restricties, van juni tot medio oktober 2020, en met een langere periode tot na de afschaffing van de strengste COVID-19 restricties, dus van medio maart tot december 2020. Het aantal individuele casussen verschilde niet van de verwachte trend. Het absolute aantal casussen was wel lager in 2020 dan in 2019. En hierbij werd relatief vaak een melding gemaakt over partnergeweld, kinderen- en ouderenmishandeling en minder over andere problemen en andere vormen van geweld, zoals tussen kinderen onderling. Tijdens de eerste lockdown nam het aantal meldingen vanuit de kinderopvang, onderwijs en paramedici namen af. En daarentegen stond dat het aantal meldingen van niet-professionele melders relatief toenam. Van 7,6% in 2019 naar 9,8%. Denk ook, ja, wij zagen ook gewoon veel minder mensen. Dus al die professionele mensen, die hadden ook weinig te melden, denk ik.
Tuurlijk.
En dan met name door de buren. Ja, die hadden ook de hele dag niks te doen. Ja,
de niet-professionele.
Ja, ja. Nou, de kanttekening zijn, de gegevens is niet op te maken om met welke families dan weer juist beter of welke dan slechter gingen, doordat ze op individueel niveau niet goed konden kijken. Ook is het onduidelijk of de onderrapportage nu door angst voor de gevolgen van de melding was toegenomen. Dus ja, dat vind ik het moeilijk. Dit zijn al dit soort dingen. Ze hebben hier wel gekeken naar die unieke casussen, maar als je heel vaak getallen hoort in de media over kindermishandeling, dan komt het in ieder geval heel veel vaker voor dan ik als huisarts ervaar. En ik heb wel eens met een AIOS gewoon eens gekeken naar waar die cijfers vandaan komen. Een heleboel zijn vaak schattingen van professionals. Dus ik vind het heel lastig om dit vast te binden op absolute getallen.
Ja.
Nou, dat zeggen zij ook. En dan veranderingen in die getallen zijn ook dan moeilijk te interpreteren. Maar ja, nou ja, ook al is het lastig, is het natuurlijk fijn om op te merken dat er ook in die getallen niet een toename is van het huishoudelijk geweld.
Huishoudelijk geweld. Nou, zullen we naar het laatste nieuwsitem?
Ja, vertel Femke.
Als je het hebt over huisje, boompje, beestje, is dit denk ik het boompje. Dat er geen directe link tussen de CO2-voetafdruk en de patiëntenzorg is. Nou, in Zwitserland hebben ze onderzoek gedaan naar de CO2-uitstoot van huisartspraktijken. Onderzoekers van de Universiteit van Lausanne voerden een retrospectieve analyse uit van de CO2-voetafdruk van 10 Zwitserse huisartspraktijken in 2018. En ze wilden de gemiddelde CO2-voetafdruk van een consult kwantificeren. Mm-hmm. En ook de verschillen tussen de praktijken inzichtelijk maken. En ook te kijken van wat zijn mogelijkheden voor vermindering van de voetafdruk. Nou, hoe is het gemeten? Ze hebben de onderzoekers gebruikten de life cycle assessment. Dat is een methode om het milieueffect van een product of een dienst te meten. En bronnen van broeikasgasemissie rekenden ze om naar CO2-equivalent, om dat in zijn totaliteit te berekenen. Verder verzamelden ze ook gegevens over uitgaves, over de inventaris van de praktijk, over de verwarming, de energievoorziening en ook de mobiliteit van personeel en patiënten. Mm-hmm. Ze hebben laboratoriumanalyses geregistreerd, het afval en de managementkosten, dus echt wel heel veel. Ze verzamelden verder geen gegevens over de voetafdruk van het voorschrijven van medicatie. Dus daar gaat het stuk helemaal niet over. In dit onderzoek had de gemiddelde praktijkruimte een oppervlakte van 207 vierkante meter. Er werkten 4 stafleden, gemiddeld 2 medische en 2 niet-medische personeelsleden. Per jaar voerden ze ruim 6000 consulten uit. Terugrekenend komt dat uit op 25 per dag. En ze hadden een diagnostisch laboratorium en of een röntgenapparaat in de praktijk. Mm-hmm. Ze hebben teruggerekend, gemiddeld genereerde een consult 4,8 kilogram CO2-equivalent. Nou, daar heb ik even gekeken, wat is dat eigenlijk, 4,8? Zou jij dat zo weten of niet?
Nee, geen idee.
Nee, nou, ik heb even nagekeken. En dat zou dan gelijk aan ongeveer 2 ons rundvlees of 2 kilo falafel. Dat is dan wel weer veel. Pleit weer voor de vegetariër. Ja. Nou, en wat komt hier nou uit naar voren? Wat is nou de totale CO2-voetafdruk? Hoe kunnen ze dat verdelen onder de verschillende stukjes in zo'n praktijk? Mm-hmm. Dan blijkt dat er weinig wordt bijgedragen aan de totale CO2-voetafdruk door de medische gebruiksvoorwerpen en ook het inzet van het laboratorium en röntgenfaciliteiten. Maar daarentegen is er wel een grote bijdrage aan die voetafdruk door de ondersteunende activiteiten. De mobiliteit van patiënten is 33,2%. De medewerkers is 12,6%. Couriers 9,8%. En het verwarmingssysteem is 30%. Dus kijkend naar die bedragen is het in ieder geval, mobiliteit is wel een hele belangrijke factor.
Ja, zou toch pleiten voor wat meer digitale zorg, hè? Dus ook vanuit een klimaatoogpunt, ja. Heb je dan al meer dan de helft van jouw voetafdruk kun je kwijtraken op die manier. Zeker als je het gebouw ook nog niet hoeft te verwarmen. Doe me wel denken aan aan de podcast die Lynn Dobrowolski laatst heeft gemaakt met huisarts Dennis Pot. Hij is ook betrokken bij de Groene Praktijk. Hij is voor mij een van de initiatiefnemers. En dan hebben ze het eigenlijk hetzelfde gedaan in Nederland. En ook op Excel sheets heel nauwkeurig alles proberen uit te rekenen. Ja, wat je gebruikt hoeveel CO2 dat oplevert. Dus mochten mensen nog geïnteresseerd zijn in de Nederlandse versie van deze studie, dan zou ik ook aanraden om naar die podcast te luisteren.
Ja, zeker. Dat is wel een mooie aanvulling. En dus ook dat je dus zelf adviseert aan de patiënten, nou, kom fietsend of lopend. Ik weet niet of je dat zou kunnen adverteren ook in de wachtkamer of zo. Het is natuurlijk ook heel belangrijk voor heel veel ziektebeelden om lekker te bewegen. Ja. En ik bedacht me ook dat als mensen dus gewoon thuisarts lezen misschien dan niet naar de huisarts hoeven komen, dat scheelt dus per consult 2 ons rundvlees.
Ja.
Dat is toch mooi?
Ja.
Ja, in jouw geval 2 kilo falafel.
Ja, als ik me 2 kilo falafel bespaart, dat is wel genoeg, denk ik. Maar ik ben trouwens wel voor dat uitdrukken. Ik weet niet of je het in falafel of in rundvlees moet doen. Maar wat ik ook grappig vond aan dit, dus een gemiddelde uitstoot van 30,5 ton CO2... Dus dat je een getal hebt waar je iets mee kunt. Want ik vind dat, wat ik zelf heel lastig vind, ik wil ook graag duurzamer zijn als huisarts. Maar ik ben op zoek naar getallen. En dat werd ook in die andere podcast genoemd, de milieubarometer. Dus dat je gewoon eens kunt uitrekenen, wat kost het mij? Of hoeveel CO2 kost het mij om een bepaalde activiteit uit te voeren? Want volgens mij heb je dan veel meer heb je iets in handen Waar je ook kunt zeggen, ja, ik wil zorgen dat het volgend jaar 10% minder is of 20% minder.
Ja, klopt.
Want het is nu altijd zo vaag. Ja, ja, duurzaam zijn. Ja, ja, hoe meet ik dat?
Ja, het probleem is natuurlijk dat die cijfers zo verschrikkelijk wisselen als je het gaat uitrekenen. Dat er best wel een grote range is in het uitrekenen. Maar ja, daar moet je natuurlijk steeds beter in worden met elkaar. En dat je dus gevoel krijgt ook bij zo'n cijfer. Als dat je 4,8 kilogram CO2 kost, dat je dus een beetje begrijpt van, nou, hoeveel is dat eigenlijk?
Ja, maar dan heb je het al helderder. En je kunt wel zeggen, ja, maar onze praktijk, want je hebt gelijk, het is niet perfect wat je hebt. Maar je kunt wel zeggen, dit perfecte systeem, we kunnen wel zorgen dat dat niet perfecte systeem volgend jaar wel 10% minder is. Hm. Dus dan heb je wel een richting. Ook al kloppen die getallen niet helemaal. Dan kun je er wel wat meer mee aan de slag.
Ja, zeker. Nou, dus die podcast is zeker ook een goede aanrader. Ja. Nou, interessante nieuwsitems.
Ja, leuk hè?
Flink divers. Ja.
Wat neem jij ervan mee?
Ja, een beetje toch die mensen rond de geitenhouderijen misschien iets meer in de gaten houden. En op de fiets naar het werk.
Ja, precies. Ik ga met een doekje voor de mond bij mijn ouders op de boerderij op zoek naar een nieuw nest met katjes.
Oh ja. Ik hoop dat je een leuke nieuwe kat uit kan kiezen.
En suggesties voor de naam worden gewaardeerd en kunnen naar de redactie.
Ja, goed zo.
Tot volgende keer, Femke.
Tot volgende keer, Marco. Luisteraars, tot de volgende maand.
Doeg.
Doeg.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl. Tot volgende maand!